Naar Psalm 146 gaan wij vanavond. Prijs de Heer met blijde galmen. Geef mijn ziel het rijke stof. Ik had bijna gezegd, dat is een van de weinige psalmen die ik ken in majeur. Maar bij nader inzien zongen wij hem op de lagere school in mineur. Prijs de Heer met blijde galmen. Hij schiet me spontaan te binnen. Gij mijn ziel het rijke stof. Ik word er meteen weer deprie van. Van het mineur. Dus de melodie die wij gewoon gebruiken, die zie ik meer zitten. Ja. Dat is majeur. Dat mogen dan cultuurgebonden zijn, maar ik houd het er toch maar op. Majeur, de meerdere. Zo is dat. Halleluja, o mijn ziel. Men spreekt zichzelf toe, o mijn ziel. O ik. Halleluja, o ik, prijs de Heer. En dat staat er dan ook in vers 2. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Het is de eenvoudige waarheid die heel de Bijbel door steeds terugkeert. En ja, het is zo eenvoudig dat soms denk ik dat zou je ook kunnen weten met de Bijbel dicht. Dat het de bedoeling is van het schepsel dat het leeft tot eer van de schepper. In de eerste plaats. Dat doen wij ook. Wij kijken meteen ook welk merk er staat op de spijkerbroek, toch? Of niet? Nee, niet meer? Jij ook niet? Ik ook niet hoor. Maar doe maar. Maar bij sommige dingen kijk je toch meteen. Als je televisie kijkt, dan zie ik al die microfoons. Dan zie ik meteen, oh, dat is dat, dat is dat. Oh, hey, gebruiken ze die ook nog? Want ik wil ook weten waar ze staan, omdat ik dan kan beoordelen het geluid en hoe dat werkt. Enzovoort. Maar ik wil het wel meteen weten. Wat is dat voor een ding? En dat geldt bij auto's ook. Dat moet je toch weten, of niet? Nou ja. Niet altijd. Ja goed, maar het ding is tot eer of tot oneer. Als er een met pech staat, wil je ook weten. Zo staat hij ook met pech. Nou ja. Maar goed, dat soort zaken. Ik geloof niet dat ik helemaal duidelijk ben, maar als een mens een schepsel gods is, dan wel deel uitmaakt van de schepping, maar ik bedoel er volstrekt hetzelfde mee, dan zou die moeten zijn tot eer van de schepper in de eerste plaats. Dus wat men in het algemeen uit het oog verloren is. Want men denkt dat de schepper er is voor de schepping. Men heeft die dingen omgedraaid en dat is ook waarom ik het regelmatig zeg. Het is uiteraard andersom. Wij zijn er om God te dienen. God is er niet om ons te dienen. Dat hij dat niet min bij gelegenheid doet. Ja, dat is ook zo. Dat leert de Bijbel ook. Maar neem niet weg dat de schepping, ongeacht oude of nieuwe, dat de schepping er is tot eer van de schepper. En dus dat de mens zou leven primair tot eer van God. En dat is hoe deze psalm aanvangt. En vandaar dat zoveel psalmen beginnen met dit soort woorden. Dat wil zeggen halleluja of prijs de Heer of loof den Heer of wat het maar wezen mag. Want ja, dat is essentieel, dat is wat een mens zou doen. De Heere loven. En ik voeg er haastig aan toe, niet alleen met woorden, want als het alleen woorden zijn, dan stelt het ook zoveel niet voor. Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heere. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen. Terwijl ik nog ben. Er staat één keer mijn God en er staat drie keer, feitelijk, de Heere. In onze vertaling twee keer natuurlijk. En prijs de Heere, ik zal de Heere prijzen. Maar het staat natuurlijk ook in het onvertaalde halleluja. Dat is ook prijs de Heer. Volstrekt hetzelfde, toch? Ja. Alleen dat is feitelijk Hebreeuws. Waarbij de naam des Heeren is afgekort tot ja. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Terwijl ik nog ben, daar is nog wel eens wat over te doen geweest, over die termen. Want als je niet meer bent, wat ga je dan doen? Ja, en dat daar dus wat over te doen is, dat is omdat dikwijls gedacht wordt, nog gedacht. Ja, laat ik het zo maar zeggen dan, anders duurt het allemaal zo lang. Dat dikwijls gedacht wordt dat de mens, en zeker de ziel, o mijn ziel, dat de ziel onsterfelijk is. Dat is het bekende verhaal. Ik weet niet hoe lang het geleden is dat ik dat hier eens genoemd heb. Dus vandaar dat ik wat terughoudend doe nu. Maar dat is het verhaal van de onsterfelijke ziel. Heeft de mens een onsterfelijke ziel? Ja, dat is wat in het christendom geleerd wordt. Dan moet ik u zeggen, dat kan er wel zijn. Maar in de Bijbel wordt het tegenovergestelde gezegd. Geleerd vind ik zo overdreven. Wij weten toch allemaal dat de mens sterft. Hoezo onsterfelijk? Het idee van de onsterfelijke ziel is het idee van dat de mens voortbestaat. Leeft, zegt men dan. Dat kan natuurlijk ook niet, want wat is sterven dan? Nou ja, dan krijg je weer filosofie. Sterven is niet anders dan de overgang van de ene. Van de ene wereld naar de andere, de ene bestaansvorm naar de andere, van de ene aggregatietoestand naar de andere. Ik roep maar wat geks. Weet ik veel. Men vaart naar gene zijde, naar de overzijde. Misschien dat Michael de boot naar de andere oever roeit of zo, zoals het lied zegt. Bespottelijke liederen vind ik dat overigens persoonlijk, maar toe maar. Maar de Bijbel leert niet de onsterfelijkheid van de ziel. De Bijbel leert dat de mens is een ziel. Die heeft hij niet. Nou ja, misschien heeft hij zichzelf. Maar voor de rest, het is niet een bezit onder zijn andere bezittingen. Hij is het zelf. De mens is een ziel, alzo werd de mens een levende ziel. En de ziel die zondig zal sterven, staat zwart op wit in de Bijbel. Bovendien, alzo werd de mens een levende ziel, maar een paar bladzijden verder, een paar verzen verder bedoelde ik te zeggen, staat al ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Het idee van de onsterfelijkheid van de ziel is gewoon een heidense filosofie die in het christendom is binnengedrongen. Wanneer en hoe weet ik ook niet, maar het is nou eenmaal zo. Het is heel vervelend, want die discussies komen altijd weer terug. Maar wat hier staat is niet maar terwijl ik hier nog leef, want daarna dan besta ik nog ergens anders, maar dan ga ik dat niet meer doen, de Heere loven of zoiets. Het is allemaal niets van die aard, het is veel simpeler wat hier gewoon staat is. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven, dat wil zeggen zolang als ik leef. En dus terwijl ik nog ben. Zolang als ik leef, gewoon zolang als ik hier ben. Er zit niks moeilijks aan vast. Er zit niks moeilijks aan. En wat leven betreft, ja, bestaat de mens dan niet voort nadat hij is overleden? Ja, misschien wel, maar dat is niet leven. Dat is dan toch in het dodenrijk. Maar het idee dat de mens van nature eeuwig leeft, of dat zijn ziel eeuwig blijft bestaan of zoiets. Ja, dat is niet zo. Dat leert de Bijbel niet. dat wat onbeperkt, want dat is wat eeuwig betekent, dat wat onbeperkt blijft, is dat wat wedergeboren is. En dat gebeurt via opstanding uit de dood. Oké, het is een lange verhaal, het is iets gecompliceerder, maar dit is wel wat het is. Aan het eind van het verhaal, en ik bedoel dat met alle respect en met grote hoofdletters, verhaal. Aan het eind van het verhaal heb je alleen nog over degene die wedergeboren zijn. Dat heet een overblijfsel. Zo heette het altijd al. En dat is dus wat overblijft en dat is wedergeboren. Heeft door wedergeboorte niet vergankelijk, maar onvergankelijk leven gekregen. En dat heet geest. Dat is de normale term daarvoor. Heb je dat nog? Nou ja. Moeilijker mag je niet wezen. En de psalmist zegt: zolang ik hier ben, zolang ik leef, mijn leven lang zal ik dit doen. Ik zoek naar, we hebben een lied ergens in de bundel staan. Zolang als ik ben.
Zo groot elke keer als ik aan denk, maakt het mij blij.
Dat lied is dat, geloof ik, hè? Ja, er staat ook zoiets in. Of dat. Hè, hoe heet dat? Oh, dat is ook Psalm 146, in een andere bereiding, maar weer een andere melodie. Oh, dat is het. Nou ja, dan heeft men het goed begrepen. Zolang als ik ben, dat is 2 meter 11, zei de man. Maar over hem zullen we het niet hebben.
Hè?
Nou ja.
Je bedoelt 156.
Opwekking, ja.
156?
Ja.
Oké. Nou ja, het is nooit tot me doorgedrongen, dat is gewoon Psalm 146. En dus inderdaad, vindt iets, hoort iets van een ander. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven. Ik moet er natuurlijk me eerst bij zeggen dat deze woorden, zoals altijd, in de eerste plaats woorden zijn van de Heer Jezus zelf, in zijn leven hier op aarde. Kortom, die David, of wie het maar was die de psalm schreef, maar de Heer Jezus als de zoon van David. Dat is wat hij hier op aarde kwam doen. Aan het eind van zijn leven zei hij dat ook. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb gedaan wat u mij te doen gegeven had, enzovoort. Dat zijn de eerste woorden van Johannes 17. Ik zal de Heere prijzen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen in liederen. Terwijl ik nog ben, zolang als ik leef, inderdaad. En vertrouwt niet op prinsen, op des mensen kind, bij het welk geen heil is. Want wat de mens betreft, die sterft. Kijk, staat er meteen achteraan. Vers 4, zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde. Let op, als een mens sterft, gaat zijn geest uit, heet dat. En die mens zelf keert wederom tot zijn aarde. Dat is naar Genesis 3 is het, geloof ik. Ik weet het nooit uit mijn hoofd, rechts onderaan. De mens is uit de aarde, aards. Dat wil zeggen, gij zult tot de aarde wederkeren, terwijl gij daaruit genomen zijt. En een leven lang moet de mens de aarde bewerken, want er waren nog geen supermarkten en geen webwinkels. En een leven lang de aarde bewerken om in leven te blijven. En daarna keert hij zelf tot de aarde weder, omdat hij zelf ook uit die aarde afkomstig is. Dat is gewoon Genesis. En daarna 1 Korinthe 15. De eerste mens is uit de aarde aards en draagt ook het beeld van de aardse mens. Overigens. Zie. En waar de mens één ziel is, keert die ziel dus tot de aarde weder. Dat is wat het is. Er wordt wel wat gezegd over de geest van de mens. Ja, ik zeg het met aarzeling, want ja, moet er een keer. dat hele verhaal vertellen. Kijk, de mens is geformeerd uit de stof, als je het nooit gehoord hebt, oké. De mens is geformeerd uit de stof van de aardbodem, dat is de stof, dat is materie, dat is het spul wat in je lijf zit of waaruit je lijf geboetseerd is of anderszins ontstaan is. Dat is allemaal spul wat je ook in de aardbodem vindt. Alles wat wij zien en betasten kunnen, vinden we in de aardbodem. Het is ook allemaal gratis trouwens. Les 1 in het handboek voor economie, dat heb ik u wel eens verteld. Hè? Grondstoffen zijn gratis. Als het toch wat kost, dan is het arbeidsloon. Tenzij de maffia ertussen zit. En dat is ongeveer het hele verhaal. Meer valt daar niet over te melden. Maar goed. Maar de mens bestaat uit stof, materie, uit de aardbodem. Zo is dat nou eenmaal. En God blies in hem iets dat men vertaald heeft met adem, geloof ik. Weet ik niet meer precies. God heeft in hem geblazen de adem. Dat had moeten zijn der levens. Maar ja, der levens, want het is meervoud. Tweede naam van meervoud. En niet des levens, enkelvoud. Dit is toch een opmerkelijk verschil, laat ik het zo zeggen. Want het idee is niet dat God elk mens die geboren wordt opnieuw adem des levens inblaast. Maar God heeft dat eenmaal gedaan voor allen in Adam. En daarom heet het adem der levens, meervoud. Van al die levens die daar voorkomen. Als je eraf wil, als vertaler, en meestal willen vertalers van dit soort problematiek af, dan wordt het gewoon levensadem. Ja. En dan weet je niet, heb je er een zo?
Ja.
Ik bedenk het ter plekke. Maar ja, levensadem. En dan ben je er weer af. Dan heb je het verdonkere maand. Zo werkt dat. Is het dan verkeerd vertaald? Nee, maar het is verarmd onderweg. En dat is eigenlijk het grootste probleem van elke vertaling. Je verarmt onderweg. Je raakt wat kwijt. Je raakt nuances kwijt uit de grondtekst. Want de nuances van de grondtaal, die kun je niet zomaar één op één overzetten. Dat is de moeilijkheid ervan. Zou ik u een hele avond mee kunnen vervelen. Maar dat ga ik toch maar niet doen.
Ja.
Hè? Ja. Ik moet mevrouw mee vervelen, ja. Nou ja. Ik heb nog een paar mensen in gedachten die ik ermee vervelen kan. Maar dat mag. Ja. Dat helpt toch niet. Dus, toch maar. Maar God formeerde mensen uit stof en adem. Blies in hem adem. Daar staat een woord dat men elders vertaalt met. We weten niet goed hoe men het vertalen moet. Adem, maar het voldoet niet altijd. En als het anders moet, vertaalt men het met geest. En één keer, meen ik, is het abusievelijk vertaald met ziel, dat is tamelijk noodlottig. Want God blies in de mens adem, maar het woord voor geest wordt ook met adem vertaald, pneuma, ruach in het Hebreeuws, pneuma in het Grieks. Maar dat is een ander woord, dit was het woord neshema. Maar ja, doe maar. Maar God blies in hem adem. En zo werd de mens, hij ontving niks, nou ja, een neshema. Het levensbeginsel dat doorgegeven wordt aan alle mensen. Dat is wat het is, Neshima. Het levensbeginsel. Dat is het geheim van het leven, zegt het maar tegen je natuurkunde leraar. Niet eiwitten, maar Neshima. Dat is wat het is. Dat is het begin van het leven. En dat wordt doorgegeven enzovoorts. En zo wordt de mens een levende ziel. Als hij dat niet gehad zou hebben, zou hij een dode ziel geweest zijn namelijk. Let op de uitdrukking, alzo wordt de mens een levende ziel. Alzo wordt de mens een levende ziel. En je had gehoord van iemand dat de ziel sowieso altijd leeft, omdat de ziel onsterfelijk zou zijn. Wat betekent dan, alzo wordt de mens een levende ziel? Zie je dat je al die begrippen meteen kwijtraakt? Nou ja.
Job 33 is 4.
Wat staat daar, zuster?
Job De geest Gods heeft mij gemaakt en de adem des Almachtigen heeft mij levend gemaakt.
Ja, dan heb je dus Ruach Elohim, de geest Gods heeft mij gemaakt. En de adem, en wat voor woord daar staat, weet ik uit mijn hoofd niet hoor. Maar de kans is groot dat je daar Neshama tegenkomt. Maar het woord komt maar weinig voor. Ik geloof maar een keer of 10, als ik me goed herinner. Maar misschien zit ik er helemaal naast hoor. Op mijn leeftijd. Nou ja, laat maar zitten. Doe maar. Maar je leest... Wat je leest over de... Staat er Neshama?
The spirit of God, staat spirit, er staat Ruach, has made me. And the breath of the Almighty, that is Neshama, has given me life.
Zie? Ja, je hoeft er dus eigenlijk niet na te gaan. Als je het verschijnsel kent, dan herken je het meteen. Ik zeg altijd, ik ruik die dingen vaak van... Oké, dat zal dat wel wezen. Maar het is beter om het na te kijken natuurlijk. Maar God blies de adem in die materie... en zo werd die materie een levende ziel. Op het moment dat de mens sterft, is zij een dode ziel... Vandaar dat ze in de Bijbel bij gelegenheid aan de kant van de weg liggen of waar ze maar liggen. Dode zielen. Als je ze aanraakt, word je ritueel onrein. Alleen, dat heeft men niet vertaald. Met die woord nefes heeft men niet vertaald met ziel, maar met lichaam dan. Maar er staat het woord voor ziel. Maar omdat men gelooft in een onsterfelijke ziel, kan je natuurlijk nooit vertalen met dode zielen. Heb je dat nog? Dus dan worden dode lichamen ineens. Ja. Maar het zijn gewoon mensen. Het leefde, maar het is overleden. Het is dood. Dat is wat het is. En wat je daarnaast leert over geest. Wel, waar lees je over geest? Nou maar, bij de schepping van de mens. Je leest over lichaam, de mens, het lichaam, geformeerd de stof der aarde. Hij kreeg het ontvingnestje, maar hij werd een levende ziel. Maar waar is die geest van de mens dan? Het antwoord is simpel. Die is er dan niet. Die ontstaat pas in de praktijk van het leven. Dat is namelijk... Het denken, de verzamelde informatie die een mens krijgt, zal ik maar zeggen, waarmee hij leert denken en leven enzovoorts. En dat is bepalend voor wie hij is, in de eerste plaats. In de tweede plaats is ziel ook bepalend voor wie een mens is, want het is een praktische, fysieke levenswandel. En die zijn ook in hoge mate bepalend voor wat de mens is, maar het begint met zijn denken. Woord, weet u wel, het idee. Logos, of hoe dat maar heet, dabar in het Hebreeuws. Dat is het denken, dat is het terrein van de geest. En die verzamelde gegevens, als je het zo kunt zeggen, ja, van de geest van de mens staat, dat hij terugkeert tot God die hem geschapen heeft. Bij gelegenheid leest men daaruit dat iemand die doodgaat en de geest geeft. Dus naar de hemel gaat, want de geest stijgt op tot God die hem geschapen heeft. En dan moet ik u zeggen dat dat weer berust op een misverstand. Het betekent dat dat komt onder controle van God. En wat God ermee doet, met die geest van die mens, opsluit in het dodenrijk. Het klinkt wel erg negatief. Nou ja, je kunt het moeilijk positief noemen. Het is het dodenrijk. En daar bevinden zich de geesten van de overledenen. Want ziel is in hoge mate identiek met het lichaam, dat is in het graf. Dat is ook onder de aarde, maakt dus ook deel uit van het dodenrijk, maar toch is het een enigszins ander begrip. Het overlapt elkaar wel en dat maakt het dan dikwijls zo moeilijk. Maar ja, toch in principe is het niet moeilijk. De mens wordt geformeerd uit de stof der aarde. God blaast zijn adem erin, dan komt het spul tot leven, tot activiteit. En onderweg ontstaat of vormt zich de mensen geest. En dat is wie hij is, dat is een inwendige mens. En dat is waar God het om gaat. Niet om het uitwendige, maar om het inwendige. Hebben jullie dat nog? En dat ontstaat en vormt zich in onze levens. Nou ja, daarna zou ik de avond moeten vullen. Daarom aarzel ik op dit soort dingen in te gaan. Moet ik de avond vullen met het uiteind te zetten hoe belangrijk het is waarmee een mens zich voedt. En ik heb het dus niet over zijn lichaam. Ja, dat moet ook. Dat moet in stand gehouden worden. Dan ga je ook verliezen, maar goed. Ja, maar de vraag is wat daar binnen ontwikkeld, gevormd wordt. Want dat is wie wij werkelijk zijn en dat is wat voor God telt. Straks gaat de ruwe bolster eraf, heet zoiets. U weet wel, de schil, de past, hoe heet zo'n ding? De pijl. En dan wat daarin zit, daar gaat het altijd om. Dat is in heel de natuur zo, enzovoorts. En dat is het eigenlijke levende ook. En dat is dan gevormd en het is dan klaar en dat komt er dan uit. En dat is wat onder controle gebracht wordt van God. En die bewaart, in het algemeen sprekend vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, God bewaart dat tot aan de jongste dag, want dan vindt de afrekening plaats. Wat ons betreft is het een iets ander verhaal, omdat wij al wedergeboren zijn en dus niet eens in het dodenrijk terechtkomen, überhaupt niet, never ever. En wij zullen geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Inderdaad, ook op een bestemde datum, om zo te zeggen, ter bestemde tijd. Maar ook dan gaat het om geest. Heb je dat nog? Nou ja. Moeilijker is het niet, maar dat is waarom er staat, zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde. Niet die geest keert wederom tot zijn aarde, maar die mens. Dat is mensenkind uit vers 3. Of hij nou een prins is of niet, dat is niet zwaardig om te zeggen. Op 30 april, de dag van de verjaardag van professor meester Pieter van Vollenhoven, vind ik toch altijd een beetje een vreemd verhaal dat die man wel gerekend wordt tot het koninklijk huis. Dat wil zeggen officieel, niet maar tot de koninklijke aangetrouwde familie, maar tot het koninklijk huis met ministeriële verantwoordelijkheid daarover enzovoort. En hij is gewoon Piet. Een hoge Piet dan misschien, maar meer niet. Dus ja, dat vind ik altijd lastig. Is het nou een prins of niet? Zal er hem wel een titel mogen geven, vind ik, als ze er toch in doen. En dan lopen er een paar van die meisjes rond. En die, ook maar aangetrouwd bedoel ik. En die moeten we prinsessen noemen. Ik vind het altijd een beetje raar. Mij maakt het niet uit. Want ik kom ze toch niet tegen. En als ze wel tegenkomen, dan noem ik ze ook niet prinses. Dan wordt het dus iets van hoogheid of zo, weet je wel. Maar toch. Maar de Bijbel zegt of het nou prinsen zijn of niet, wie het ook zijn, het zijn mensen en fundamenteel, daar kan je beter niet op vertrouwen. Het is betrekkelijk natuurlijk, hè? Want ik zou je natuurlijk ook nog een avondje kunnen vervelen met dat er in de Bijbel staat dat wij ons moeten onderwerpen, was de bedoeling, aan de overheid en dat die het zwaar niet te vergeefs draagt en dat het de instelling van God is en dat men respect moet hebben voor de koning. Ook wij christenen, staat het Nieuwe Testament ook gericht aan gelovigen en dat soort dingen meer. En fundamenteel, principieel, sta ik daar volkomen achter. Daar heb ik helemaal geen probleem mee. Dat is zo. Maar ja, het is betrekkelijk. Als je nou toch op iemand wil vertrouwen, dan weet je zo gauw ook niemand anders, ook niet onder de prinsen, dan vertrouw ik maar liever op de Heere.
Wordt David ook een prins?
Op de Jazeker, ja. Kijk, het woord prins, ongeacht in welke taal het geschreven wordt, betekent gewoon voor iemand die vooraan staat. Het woord prins kennen wij uit het begrip principe. En een principe is een begin, zo. En of je dus een vorst, een voorste, een vorst hebt, een hoogste, voor de aannemers onder u en voor de beunhazen. Je weet wat een vorst is, toch? Dat is de nok van het dak. De voorste, maar dan in rangorde van bovenaf gerekend. Een vorst. Ja. Of je nou een vorst hebt of een prins, de betekenis van die woorden is fundamenteel, taalkundig althans, volstrekt identiek. Een eerste. In rangorde, en dat is meestal ook omdat ze eerste zijn in volgorde. Of althans, ze hebben dat geërfd, want die het eerst komt, heeft hoogste rechten. Ook naar Bijbelse maatstaven. En daar wordt wel eens inbreuk op gemaakt, dat het is zo, het verandert wel eens. Maar dan nog, dat is wel het principe. En wij zouden als mens vertrouwen op prinsen, op degene die leiding geven. Dat is mooi, als je dat niet doet namelijk, dan valt er niks te regelen, niks te besturen enzovoort. Dat is de belachelijke situatie waarin Europa langzamerhand verkeert. Men heeft alles wat gezag heeft van huis uit, van nature, heeft men afgeschaft. Men let er ook heel goed op. Als iemand enig gezag krijgt, dan wordt het meteen ter discussie gesteld. Op de wijze van Korach, Datan en Abiram. Ja, toch? Maar het betekent tegelijkertijd, als er niemand gezag heeft, ja, dan is ook niemand meer verantwoordelijk. Dan heeft er ook niemand de leiding, enzovoort. En dat is in de praktijk de gang van zaken. We zitten met een onbestuurbaar werelddeel, om zo te zeggen. Om over het land maar even te zwijgen. Fundamenteel kan het niet. Het is dat we nog een ambtenarenkorps hebben, die dan gewoon regeltjes hanteert, en daarom sukkelt het gewoon toch nog lang voort. Vandaar dat de Belgen in de tijd, die hebben geloof ik meer dan een jaar zonder regering. Was het niet zo? Ik ben het alweer kwijt. Vond het wel grappig. Het bewijst dat we in de praktijk in de eerste plaats geregeerd worden door ambtenaren. Die passen op de winkel. Die zorgen dat alles gewoon verloopt zoals verlopen moet. En anders doet de fiscus dat wel. Toch. Maar ja, dat zijn ook ambtenaren, dus vooruit. Zo gaat dat. Maar belangrijke zaken, ja, je weet nooit bij wie je wezen moet daarvoor. Wie gaat daarover? Dat weet nooit iemand. Niemand eigenlijk. Nou ja, we hebben net Koningsdag gevierd. Die gaat er ook niet over. Ik hoop altijd dat die meer invloed heeft dan wij denken. Ongeacht wie het is, maar iemand moet toch een beetje de zaak in de gaten houden. En het schijnt dat hij dat doet, dat hij dat ook mag. En zelfs moet eigenlijk. Of we dat nou leuk vinden of niet. En hij doet het in het geheim, dat moet ook trouwens, want we mogen het niet weten. Ik vind het wel grappig, omdat het in strijd is met alle beginselen van de democratie. Dus de oprechte democraat wil dan ook inderdaad van het koningschap af. Je zegt, dat verdraagt elkaar niet, gelijk heeft men. Maar als je alleen maar democratie hebt en verder niks, dan dat is hetzelfde als anarchie, hoor. Dan is niemand verantwoordelijk. En iedereen die verantwoordelijkheid draagt, kan du moment zeggen, op een staande voet zeggen, ik hou ermee op, ik ben weg. Laat de spul uit zijn handen vallen en dat is het dan. Wat kun je dan doen? Niks. Het is een rare wereld waarin wij leven, hoor. En dus, je moet er maar niet op vertrouwen. Het verandert continu. Op alle niveaus, ik noem het nou een politiek niveau, maar op alle niveaus gebeurt dat. In de financiële wereld gebeurt het net zo goed. Alle dingen die belangrijk zijn en die de samenleving enigszins bij elkaar houden, of al die dingen die wij als volk of zo min of meer gemeen hebben, het verandert continu. Je kan er niet van op aan. Betrouwbare overheid? Wie, waar, wanneer? Dat zijn wel, ja, dat zijn clichés. De overheid moet betrouwbaar zijn, maar ja, dat zijn clichés omdat we altijd en overal te maken hebben met een overheid die niet betrouwbaar is. Je kan er niet van op aan. En dat is waar je van op aan kunt. Het is net als het weer. Hè? Het is veranderlijk. En daar maakt men zich zorgen over. Ik begrijp zulke dingen nauwelijks. Maar goed. Vertrouw niet op prinsen. Het wordt meteen gerelativeerd, namelijk op des mensenkind. Want er zijn ook maar mensen. Bij het welk geen eeuw, geen salvation, geen zaligheid, geen redding is. Ze kunnen nuttig zijn, maar ik zei u, dat leert de Bijbel ook. Je moet ze hebben. Maar aan de andere kant, redden kunnen ze je niet. Want, ja, hoe zeg je dat nou netjes? Kijk, naar Bijbelse maatstaf, redding is leven. Maar redding kan je van niemand krijgen. Want de mens, wij, zij, jullie, de prinsen, wie het maar zijn, worden allemaal, zijn allemaal slaven van het verderf. Zijn aan de dienstbaarheid der verderfenis, ik probeer de uitdrukking dood ga je toch te omzeilen. Maar het is misschien makkelijk om het toch maar te zeggen. Ja, toch? Dat is, nee, leuk is dat niet, maar maar je moet je dat wel realiseren. Redding is leven. En in de praktijk dus, omdat wij het uit de Bijbel geleerd hebben, het is opstanding uit de dood. Of anders neutraler, overwinning op de dood. En als je dan begrijpt dat deze woorden dan toch echt in de eerste plaats in de mond gelegd worden van de Heer Jezus, zijn het heel begrijpelijke woorden. Er is geen heil, geen redding. In deze wereld, ik moet u er meteen bij zeggen, dat op een ander niveau zeggen wij redding, is redding uit gevaar enzovoort. Maar u weet toch wel dat de filosofen, dan wel de psychologen al lang hebben vastgelegd, al duizenden jaren geleden trouwens, hebben vastgelegd dat alle angst, alles wat wij vrezen, alle angst, in principe fundamenteel doodsangst is. Het is daar altijd toe te herleiden. Het is een betrekkelijk natuurlijke aangelegenheid, maar zo is het maar net. En dus redding is dus eigenlijk in essentie redding van de dood. Maar die is het niet. Dus ja, het is een beetje komisch dat de overheid zich bezighoudt met hoe wij moeten leven. Zo gezond mogelijk moeten wij leven, want zo lang mogelijk moeten wij belasting betalen. Maar het is ook inconsequent allemaal, hoor. Maar, dus ik moet even stoppen en oké, dat was het dan wel weer. Maar het is toch inconsequent. Maar wij moeten zo lang mogelijk leven, moeten gezond zijn, want dit is gevaarlijk en dat is gevaarlijk en al dat soort zaken meer. En dan roep ik, ja, het hele leven is gevaarlijk. En stel je voor dat het niet gevaarlijk was, dan was er ook geen fluit meer aan. Een beetje risico moet je toch in het leven kunnen lopen, toch?
Kun je verzekeren dat risico? Ja.
Nou ja, ik denk altijd de hele samenleving en de hele economie draait in feite op het midden- en kleinbedrijf. Dat zijn ondernemers die hun persoonlijke nek uitsteken en risico lopen. Dat is wat het is. Want even voor de groot kapitaal heb ik het niet over. Die lopen nauwelijks risico. Nou ja, theoretisch wel, maar in de praktijk eten ze geen boterham minder. Dus vooruit dan maar weer. Het risico ligt echt bij midden- en kleinbedrijf enzovoorts. Dat is het. Daar draait alles op en er moet risico genomen worden. En velen doen dat ook omdat ze dat leuk vinden, risico's te nemen. Er zijn heel wat sporten die in hoge mate bestaan uit het lopen van risico. En ik heb het niet alleen over voetbal. En over Ajax tot een helemaal opspeur of zoiets. Dat was vanavond toch, of niet?
Ja,
oh, dus u wist het wel? Nou ja, oké. Nou ja. Maar bij de mens, bij de prinsen is geen heil. En u voelt hem hangen, bij wie dan wel? En het antwoord is, bij de Heer. Want voor wat dat heil betreft, dat het gaat over leven uit de dood, dat wil zeggen overwinning op de dood, ja, dat staat er gewoon achter. Er staat, zijn geest gaat uit en keert wederom tot zijn aarde, let op, tot zijn aarde. Dat is de aarde waartoe hij behoort, waar hij eigenlijk deel van uitmaakt. Te diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Dat wil zeggen, zijn beraadslagingen, zijn ideeën, zijn plannen. Zijn targets, zijn doelstellingen in het leven. Hij was nog zoveel van plan, schreef Jacobus. Weet je wel, morgen gaan we dit, en volgend jaar gaan we dat, en dan doen we zus en dan doen we zo. Nou, zegt Jacobus, doe maar niet zo hoogmoedig, want daar kun je allemaal niks van weten hoe dat gaat. En hier staat het, hij keert wederom tot zijn aarde, diezelfde dagen vergaan zijn aanslagen. Zijn geest gaat uit, impliceert ook zijn leven verdwijnt uit zijn lichaam, uiteraard, dan wel uit zijn ziel. En die keert dus inderdaad tot de aarde weder. Dat is wat het is. En daarmee ook de verzamelde informatie en wat het maar is. Soms denk ik, de harde schijf wordt uit de computer gehaald en het ding is daarmee noodlottig overleden. Maar de harde schijf is er nog, met alle gegevens enzovoorts. Zoiets is het met de mens ook. Het is niet zo'n mooi voorbeeld, denk ik, maar je moet toch wat. Goed. Welgelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Dat wil zeggen dat er wel heil is, uit vers 3, bij de God van Jacob. Wel gelukzalig is hij die niet op prinsen vertrouwt, maar die vertrouwt op de God Jacobs. De God van Jacob namelijk. En wel gelukzalig is hij wiens verwachting op de Heere zijn God is. Waarmee dus gezegd wordt in één zin dat Jacob, dat Jacobs verwachting was op de Heere zijn God. Dat staat er dus impliciet, hè? En we weten het ook zeker, want Jacob was de man die zei tegen zijn God, ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. En hij stelde zijn verwachting op de Heere, die hem vervolgens een andere naam gaf. In Pniel was dat. En daar komt de naam Israël vandaan. En God, dat wil zeggen die God van de Bijbel, die identificeert zich, ik weet niet of dat een goede term is, met Abraham, Isaac en Jacob. In elk geval. Dat, nou ja, in elk geval, in vele gevallen moet ik u zeggen, er zijn een paar alternatieven. Maar ik bedoel, als u vraagt welke God, dan is het antwoord de God van Abraham, Isaac en Jacob. Ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob. En tegen Jacob zei, ik ben de God van uw vaderen. Abraham en Isaac. Enzovoorts. Dat wil zeggen, men verwijst naar die God die ooit Abraham riep uit Ur der Chaldeeën, die beloften deed aan Abraham, die vervolgens die beloften herhaalde aan het bestemde zaad, dat was Isaac, toch? En zo verder. En daarna aan Jacob. En hoewel Jacob natuurlijk toch een vreemde figuur was, Soms denk ik, ja, dat heb je wel vaker met gelovigen. Het is bedoeld als understatement, maar toe maar. Hoewel hij dan toch wel een wat vreemde figuur was, was het toch de Heer die met hem was en hem zegende. Nee, onder alle omstandigheden. Jacob werd er wel een beetje moe van, heb ik begrepen. Want hij zei, ik ben nog lang niet zo oud als mijn voorvader, maar ik ben het wel zat. Dat staat er letterlijk. Hij zei, ik ben oud en der dagen zat, enzovoorts. Veel zijn de jaren mijn vreemdelingschappen, enzovoorts. 137 werd hij, geloof ik, als ik me... Nog meer? 147? Oh. Nou ja.
349.
Nou, doe maar. 349? Oh. Dat moet ik even narekenen, bij gelegenheid. Dank u wel. Maar hij vond het welletjes. Nou ja, hij zei deze dingen toen hij in Egypte kwam. Toen was hij 130, denk ik. Maar, oh, weet ik veel. Maar hij was het wel zat, zei hij. En hij ging nog jaren mee, overigens. Maar wel gelukzalig is hij die zijn hoopverwachting stelt op die God van Jacob. In de mond van de Heer Jezus ligt het redelijk voor de hand, omdat de beloften die God gedaan had aan Abraham, Isaac, Jacob, die de stamvader werd van het hele volk Israël, die beloften zijn natuurlijk vererfd geworden door de tijd en de generaties heen. En als iemand vooraan stond voor wat betreft die erfenis, was het de Heer Jezus. Dat begrijpt u toch, hè? Via de koninklijke lijn, nou meerdere koninklijke lijnen eigenlijk, maar toen maar weer. En dan nog op grond van beloften die God gedaan heeft, want het was geen automatisme, dat erfrecht. Het was ook nog specifiek dat de Heer zei, nee, Ismaël niet, Isaac. Die had ik in gedachten, enzovoorts. Dat wil zeggen een beloofd zaad, en later van specifiek van David, enzovoorts. Kortom, wel gelukzalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Het woord hulp zou je ook altijd moeten onthouden. Ze hebben het zelfs met een hoofdletter afgedrukt hier. Men heeft er iemand van gemaakt in plaats van een ding. Vind ik ook goed. Maar het woord hulp is een van die termen die in de Bijbel, niet in je woordenboek, maar in de Bijbel geassocieerd worden met het nieuwe verbond. Met de Messias dus. Wij kennen begrippen als eeuwig, vanwege een eeuwig verbond. Wij kennen het begrip genade in verband met het verbond der genade. Wij kennen het begrip nieuw. Want ja, het is een nieuw verbond. Dan heb je nog het begrip troost. Nagaan. Vanwege de trooster. Als messiaanse titel. Zijn van die termen die meteen verband houden met het nieuw verbond. Dat geldt ook voor iets als ontferming. Rugama. U weet wel van lo-rugama en rugama. En dit is ook een van die termen, namelijk hulp. Was nog een andere, dat is ruimte. Want ruimte is een synoniem voor vrijheid. En de Heer heeft ons ruimte gemaakt, dat weet u. Dat is hier een paar straten hier vandaan, staat op een gebouw. Rehoboth. Maar, en op Urk ook geloof ik ergens, kerkgebouwen, jawel. Als het een beetje mee zit, heten ze Rehoboth. Als ze een beetje bijbelvast zijn tenminste. Ik zei toch een beetje. Nou ja. Maar ruimte, dat is het woord. Ruimte is het woord ter aanduiding van het nieuwe verbond. De plaats is ons te eng, te nauw, te krap. Zeiden de profetenzonen, want zo worden ze genoemd. Zullen we niet iets groters bouwen? Toen zei Elisa, oké, dat gaan we doen. Enzovoorts. Ruimte moesten ze hebben. En de Heer plaatst ons in de ruimte, heet dat. In de psalmen zijn we het een paar keer tegengekomen onderweg. Gaat over het Nieuwe Verbond. Maar hulp is er ook zo in. En je vindt het makkelijkste terug in de naam van Eliezer. Ik bedoelde eigenlijk Eleazar. Maar ja, dat is dus hetzelfde. Al schrijven we het anders. En want Eleazar, Eleazar, Lazarus, komt van Ezer, Ezer. En dat is het woord voor hulp. Vandaar dat je kent, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, maar je kan ook, kent ook de term, tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Zij noemde de plaats Eben Haezer, letterlijk de steen der hulpen. Ik ben opgegroeid aan de Oude Rijn, die liep, loopt daar nog trouwens, door, langs onze achtertuin, net voor de sluis, die bodemgraven. En er kwamen nog eens wat schepen langs, die heette Eben Haezer 1, Eben Haezer 2, Eben Haezer 3. Het waren net koeien, denk ik, maar goed. Allemaal Eben Haezer. En dat moet je dan voor de gelegenheid dan toch maar niet vertalen met steen der hulpen. Want stenen worden geacht te zinken. Dus, maar de Bijbel zegt, ze noemden de plaats zo, want tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. U wist niet dat hij ook in de scheepvaart zat, of wel? Nou ja, voor mij. Ik vind het wel mooi. Ezer.
Dat is even hulp. Dat als men vaak zondagsmorgens, welke kerk ook, onze hulp is in de naam des Heeren. Dat
ja.
Begint altijd aan mij.
Ja, daar zit hij ook in. De hulp, dat is eigenlijk een messiaanse titel. Dat wil zeggen de titel van de tweede hoge priester. Eleazar, Eliezer, Eleazar. God is hulp, mijn God is hulp betekent het onder alle omstandigheden. Hij is de zoon en opvolger van Aaron. De berg Hor, weet u wel. Daar waar Aaron stierf en Eleazar hem opvolgde en voor het eerst gekleed werd in de hogepriestelijke kleding. Mijn God is hulp. En de tweede hogepriester is uiteindelijk niet Eleazar, maar de hogepriester van het Nieuwe Verbond. Na de ordening van Melchizedek. Dat is hem. En het is dus Christus, de hulp. Onze hulp is inderdaad van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, enzovoort. Maar het is, je kan net zo goed zeggen, de Messias komt van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is wat het is. Of het heil, of wat het maar is. Hulp. En daarmee uitredding. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft. Daar is een helper, groot van kracht. En u weet, wij naderen tot de troon der genade, dat is die van Melchizedek, om te ontvangen hulp te bekwamer tijd. Dan heb je dat woord weer. Wel gelukzalig is hij die de God Jacobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op de Heere zijn God is. Dat wil zeggen, het is eerst mijn God in vers 2, het is zijn God in vers 5, maar nog steeds in dezelfde betekenis. Die God zou onze God zijn. Die God is ons een God van heil. Het schenkt zijn goedheid zonder bijl. Ja, ja. Eeuwig zalig leven, zo is het maar net, ja. Wiens verwachting op de Heere, Jehovah, zijn God is. En daarna krijg je de vraag, wie is die God dan? Van, nou ja, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Maar vervolgens kun je vragen, maar wie is dan die God van Abraham, Isaac en Jacob? En dan hou je altijd maar één beschrijving over. Namelijk, het is die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft en de zee en al wat daarin is. En die trouw houdt in der eeuwigheid. Je kan er van op aan. Maar die God is de schepper. U weet waarschijnlijk, de ouden, de klassieken, wie het maar waren, hadden vele goden. En de verklaring die men er tegenwoordig voor geeft, achteraf, is dat je onder die goden niet, mensen, niet een soort mensen moet verstaan met armen en benen, maar eigenlijk natuurkrachten. Zodat je hebt de god van de zonsopgang en van de zonsondergang en wat het maar was. En van de noordenwind en van de oostenwind en noordenwind, Borealis. Mag je niet meer zeggen, Borealis. Dat is verdacht hoor. Dat is ultra rechts hoor, dat woord. Maar goed. Maar een god van de zus en de god van de zoon en de god van de vruchtbaarheid. Waarschijnlijk ook een van de onvruchtbaarheid, de god van de vrede en de god van de oorlog. En het idee is dan dat al die goden elkaar dwars zitten. En daar zijn wij de dupe van. Dat is het ongeveer. Maar een god die hemel en aarde gemaakt heeft. Nee. Nee, dat is. Die kent men dan toch niet. Komt hier en daar wel in de buurt. Maar zoals de Bijbel zegt. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Daar kom je nergens, maar dan ook nergens tegen. Dat hele idee niet. Want ja, als men ergens dan zo'n God kent, die hemel. Nee, ook Zeus niet. Ook Kronos niet. En ook chaos niet, die wordt ook als God beschouwd enzovoort. Er is nooit één die hemel en aarde gemaakt heeft. Misschien nog net een oppergod, maar dan is iemand die lakens uitdeelt. Nou ja, op hoog niveau, vanaf de Olympus of zo. Waar hij dat maar doet. Maar zo, ik zou zeggen, bijna lomp. Het is laconisch, laconiek is het eigenlijk. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Welke God? Die God die hemel en aarde geschapen heeft. Er is geen andere. Want dat staat er dan vervolgens ook, hè? Nou ja, in de boeken van Mozes kom je dat al tegen. Er is geen andere. En anders wel heel uitgebreid, hoofdstuk na hoofdstuk in Jesaja. Er is geen andere. Toch? Nou ja, die God. Met die God krijgt dus iedereen van doen. Het is ook, wat ik nu zeg, kun je nazoeken bij Paulus. Want Paulus zei over de Atheners, die geacht werden de grote filosofen te zijn van de wereld, toch? Hij was in Athene, en waar ze ook elke dag wat nieuws moesten horen. Dat is nu nog zo, hè? Dankzij de Renaissance zijn wij ook zo geworden. We moeten ook elke dag wat nieuws horen. Maar goed, het heet vooruitgang. Maar hij is daar in Athene en als hij het woord krijgt, dan zegt hij, ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Met excuses aan de juffrouw Nederlands natuurlijk. Maar je weet wat het betekent toch. Ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijt. Ik ben wel eens in Athene geweest. Maar eerlijk gezegd, als Paulus of als Handelingen 17 een beschrijving geeft van Athene, denk ik aan Rome. Op elke hoek van de straat een tempel. Of een kerkgebouw, voor zover dat iets anders zou zijn. Maar, hè? Soms weet je het verschil niet, weten ze daar ook niet trouwens. Want ja, er zijn heel wat kerken die het waren tempels van huis uit. En er zijn wel heel wat kerken zijn gebouwd. Met de stenen van tempels enzovoort. Dus het is daar één grote puinhoop eigenlijk. Wel gecultiveerd. Maar toe maar weer. Ik zie dat gij alleszins gelijk als godsdienstige zijn. Maar zegt hij, jullie hebben één God vergeten. Ik vind het een mooi woord. God vergeten. Maar ik gebruik de twee woorden. Jullie hebben één God vergeten. Maar dat is die God die ik dien. Dat is die God die hemel en aarde gemaakt. Hij zat erbij. Handelingen 17. Dat is die God die hemel en aarde gemaakt heeft. En die kan met mensenhanden niet eens gediend worden. Alsof hij iets nodig heeft. Hij kan wel met mensenhanden gediend worden. Maar hij heeft niks nodig. Staat er echt zo? Dus vooruit maar. Dus die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die zou dus ook een uitspraak kunnen doen over waartoe een mens hier op aarde is. Dat is de beginnende, de grondvraag van alle wijsheid, dat wil zeggen van de filosofie, van alle wetenschap dus. Wetenschap moet je niet verwarren met technieken. Nee, wetenschap is filosofie, wijsheid. Dus het vragen naar waarom. Ja, ik ken iemand die vroeg steeds waarom, maar die was blind, dus dat heeft niet echt geholpen. Het zijn er drie die ik begrijp, vier nog meer. Nou ja. Gilles de Korte had ik het over. Waarom? Zijn de bananenkrom? Nee, die had hij er niet bij. Maar die man die stelde graag vragen, maar hij had niet graag een antwoord. Heb ik de indruk. Maar toen maar. Ik kan het er niet meer navragen. Maar de grondvraag is, waarom zijn wij hier? En van de filosofie. En Paulus zegt, het is maar één God die heeft hemel en aarde gemaakt. Die geeft daar ook een antwoord op. Daar is een logisch antwoord dan dus ineens. Het logische antwoord is dat wij als schepselen die God zouden zoeken. Staat daar. Het is doodsimpel. Maar het is de basis van, waarom is filosofie zo ingewikkeld? Ja, omdat God er buiten gezet is. Dan wordt alles ingewikkeld. Maar als God daarin komt, de plaats in krijgt, is het lang zo moeilijk niet meer. Dan is het logisch, namelijk, waarom zijn we hier? Halleluja, o mijn ziel, prijs de Heer, ik zal de Heer prijzen mijn leven lang, enzovoorts. Want die God die wij eren, dat is die God die hemel en aarde gemaakt heeft en de zee en al wat in dezelfde is. Want u weet, aarde is het droge land. Vol, dat staat in Genesis 1. Dat het droge land aarde heet. En dus als je het hebt over hemel en aarde, dan kun je bij gelegenheid de zee ook nog apart vermelden. Omdat aarde en zee allebei zijn onder de hemel. Hebben jullie dat nog? Nou leven wij gewoonlijk op aarde in plaats van op de zee. Hoewel in Amersfoort, nou ja. Toen maar weer. Ja, hoe ver komt de zee? Amersfoort aan zee, heb je me gemist van de week of niet? Nee. Nou, doet er ook niet toe. Maar zee en aarde is onder de hemel. Nou goed. God heeft dat gemaakt. En die God, daar kun je van op aan. Die houdt trouw in de eeuwigheid. Want die zin aan het eind van vers 6, die hoort natuurlijk naast vers 3. Vertrouw niet op prinsen, maar op die God die hemel en aarde gemaakt heeft, want die is trouw. Trouw waaraan? Dat is een logische vraag. Hè? Trouw is trouw ergens aan. Waaraan dan? Aan zijn eigen woord. Aan zijn beloften. Welke beloften? Die aan Jacob. Binnen de context van de psalm dus. Hè? Die aan Jacob uiteraard. Nou ja, het grijpt verder terug dan Jacob. Maar niettemin, dat is correct, daar gaat het over. En de uitdrukking die trouw houdt in de eeuwigheid, is eigenlijk de beschrijving van de inhoud van het woord dat wij vertalen met goedertieren. Goedertierenheid. Ik geloof dat ik u dat ook al eens verteld heb. De term die wij vertalen met goedertieren of goedertierenheid heeft de betekenis van trouw aan het woord. Dat is wat het is, ja. Maar goed, God houdt trouw tot in eeuwigheid. Dat is het heikele punt. Is God wel rechtvaardig? De Bijbel zegt, ja, God is rechtvaardig. Hoezo? Wat is dat dan? Wel, hij is trouw aan zijn woord. Dat is Romeinen 3. En dat is een van de belangrijkste aspecten van heel de heilsgeschiedenis. Dat God trouw is in de eeuwigheid. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, o God, mijn Heer. God is degene die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee en al wat daarin is. Dat is wat we vaker in de Bijbel lezen. Te pas en te onpas. Maar het dient ook niet als een mededeling van wat God gedaan heeft. Het dient als een identificatie van God. Wie is God? Welke God? Wel die God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is het. En die trouwe houdt in der eeuwigheid. Op wie men dus zou vertrouwen. Aansluitend bij vers 3. Vertrouwt niet op prinsen, maar vertrouwt op de Heer, want die is betrouwbaar. Die, bovendien, die de verdrukte recht doet. Die de hongerige brood geeft. De Heere maakt de gevangenen los, die dus de gevangenen losmaakt, bevrijdt. Die de ogen der blinden opent, die de gebogenen opricht en die de rechtvaardigen lief heeft. Dat is tot en met vers 8 en onder vers 8 vinden we dan enkele verwijzingen naar het Nieuwe Testament en naar een voorgaande psalm, omdat daar ook zoiets staat over oprichten, tot hulp zijn, de gebogenen oprichten enzovoorts. En in vers 8 herkennen wij natuurlijk de tekenen die de Heer deed. Die worden beschouwd als vervulling van onder andere deze schriftplaats. En daarnaast natuurlijk nog enige andere, met name weer uit Jesaja, over de blinden de ogen openen en dat soort zaken. Maar ik moet er wel op wijzen dat wat de Heer Jezus deed beschouwd wordt in de Bijbel als vervulling van dit soort uitspraken, profetieën. Maar het zijn tekenen. Dat wil zeggen, die profetieën, deze uitspraken dus, reiken verder dan wat heet de vervulling van deze uitspraken door de Heer Jezus in zijn eerste komst. Want nogmaals, dat waren tekenen van hogere zaken die de Heer in onze dagen doet. Ik neem aan dat ik u geen nieuws vertel, maar je moet je dat wel realiseren bij het lezen van deze dingen. Want de andere kant is dat wij dan toch vragen zouden stellen bij die de verdrukte recht doet. Want wij worden dagelijks geconfronteerd met allerlei onrecht. Dat wil zeggen allerlei mensen die verdrukt worden. Toch? Wij worden geacht links aanhouden. En als wij een beetje links aanhouden, dan hebben wij het meteen over mensen die verdrukt worden, toch? En die onrecht lijden. Maar er staat die de verdrukte recht doet, maar de Heer doet het kennelijk niet. Dus daarom moeten wij dat daarvoor zorgen, toch? En die de hongerige brood geeft. En er komt dan weer iemand vertellen hoeveel honger er is in de wereld. Hè? Ja, aan de andere kant komt altijd weer iemand vertellen dat we veel te veel voedsel produceren. Ook dat weer. Je kan het van alle kanten krijgen, hoor. Dezelfde bladzijde van je krant, als je die tenminste nog hebt. In dezelfde nieuwsuitzending of wat het maar was. En dan hebben we nog, hoe heet je organisatie ook alweer, er staat de Heer maakt de gevangenen los. Maar u weet, er zitten allerlei mensen gevangen die, waarvan wij vinden dat dat niet zo zou moeten zijn. En het schijnt dat de Heer er ook niks aan doet. Buitenlandse zaken ook weinig. Laat ik me wel eens vertellen, maar Ik weet dat niet, maar... Tja. Kortom, er is toch zoveel ellende in de wereld, dat weet u toch? En als je dit leest, zou je denken dat de staat of God er wat aan doet. En dan stelt iemand natuurlijk vast, maar in de praktijk dan toch veel te weinig, op zijn minst. En dan gewoonlijk draait het erop uit dat we veel moeten bidden om de Heer op zijn plicht te wijzen. Dat hij het toch maar zal doen. Dat zeg ik allemaal zonder aarzelen eigenlijk, hoor, dit soort dingen. Want ja, als je oppervlakkig die Bijbel wil lezen, ja, dat is niet verstandig. Men zou begrijpen dat God recht doet, maar uiteindelijk doet hij dat op de jongste dag. Daar is een bestemde tijd voor. Dat lezen we vele malen in de Bijbel, dus daar houden we het dan ook maar op. Maar we zouden ook begrijpen dat uitspraken als deze terugkeren in het doen en laten van de Heer Jezus Christus, dat wil zeggen in de tekenen die hij deed, maar ook bijvoorbeeld in iets als de zogeheten zaligsprekingen. Zalig zijn die hongeren. Toch? Maar ja, wij zien daar toch niks van gebeuren eigenlijk. Nou ja, een heel klein beetje dan, als u dat wilt zien, dan oké, dan zal ik dat niet tegenspreken, maar toch. Maar waar het mij om gaat, is dat dit uitspraken zijn die op een veel hoger niveau van toepassing zijn. Dat zijn uitspraken over het tegenwoordige werk van Christus. Waarbij sprake is van lui die verdrukt worden omdat zij in de ballingschap waren verdwenen. En daar ten onrechte onderdrukt worden. En die doet er wat aan. Waar men verlegen zit om voedsel, brood. Als we dan toch verwezen worden naar het Nieuwe Testament, dan maar naar Johannes hoofdstuk... Zat het er niet bij? Nee. Dan maar naar Johannes hoofdstuk 6. Dat is de wonderbare spijziging, heet dat. En daarna eerst even wat anders, maar daarna gaat het weer verder in een redenvoering, om zo te zeggen, van de Heer Jezus. Een commentaar namelijk op de wonderbare spijziging. Hebben jullie dat nog? Ik geloof dat we vandaag precies een jaar geleden op die plek waren. Denk ik maar zo. In Galilea. Op de 30e april, toch?
En op
1 mei, de andere dag, reisden we van Galilea naar Jeruzalem. Zoals ja. Maar goed. Die de hongerige brood geeft. De Heer zei, ja, jullie volgen mij omdat ik je brood geef, maar werkt om de spijs die niet vergaat. Waarna hij bovendien zei, uw vader hebben mannen gegeten in de woestijn en zijn gestorven. Dat is toch een tamelijk lompe uitspraak, denk ik dan altijd. Maar ik vind hem prachtig. Jawel. Uw vader hebben het manna gegeten in de levensmiddelen. Maar ze zijn gestorven. Maar hij zegt, ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat is het brood, het woord des levens. Het brood, het woord dat uit de mond Gods uitgaat, waarmee wij ons voeden. Hebben jullie dat nog? En inderdaad, wij waren gevangenen, ballingen. Maar, zegt Efeze 4, of het was Psalm 68, hij heeft de gevangenis gevangen genomen en weggeleid. Dat wil zeggen, waar wij eerst ballingen waren. Nee, ik heb het dus eigenlijk over de 10 stammen primair. Ja, primair moet, komt eerst, hè. Ze waren in gevangenschap, maar ze zijn bevrijd geworden. En hebben zich vervolgens ook uitgebreid ontwikkeld. Dus geschiedenis. De Heer maakt de gevangenen los, maar we hebben het in de psalm al eerder gelezen. Hij leidt de gevangenen uit en in het Nieuwe Testament vind je enige tekenen die nagaande. Een van de mooiste vind ik dan, maar ja, ik weet niet of u dat zo snel volgt. Maar excuus dan dat ik het zo kort doe. Maar een van de mooiste vind ik, Paulus kwam uit Troje. Troas, Troje. En stak over naar Europa, zeggen wij dan. Toch? Uit Troje. En de eerste plaats waar hij kwam was Filippi. Daar was een gevangenis. Maar niet lang meer. Toch? Nou ja, de gevangenis ging open, maar de gevangenen bleven gewoon waar ze waren. En wat deden ze daar? Ze zongen Psalm 146. Of zoiets. Heb u dat nog? De Heer maakt de gevangenen los. Nee, zegt Paulus, maak je geen zorgen, we zijn hier allemaal hoor. Nou ja, en u weet hoe het is, Troje, dat heeft iets van doen met het oude Israël en met de bevolking van Europa. Uit Troje. Nee, het heet een legende, mythe, sage, hoe het maar heet. Maar als u het mij vraagt, het is gewoon geschiedenis, maar omdat het raakt aan de Bijbel, wil men het niet weten en verklaart men het dus weer weg. Maar ja, daar zal ik u verder niet meer lastig vallen. Maar hoe je dat ook keert of wendt, welk geslachtsregister je ook neemt, als je het ver genoeg kunt terugvoeren, kom je gegarandeerd bij Troje uit. Eerlijk waar. Ja. Nou ja, Troas, kom over en help ons. En zoals het met het volk gegaan is, dan ging het met Paulus. Hij stak over en kwam inderdaad in wat wij kennen als Griekenland terecht. En het eerste was Filippi, de gevangenbewaarder, de gevangenis. En de gevangenis ging open. En dat is het. Het gaat om dat hij terecht kwam bij een volk dat in ballingschap was. Nee, in hoge mate ook letterlijk, maar zeker ook overdrachtelijk. Was in ballingschap en ging open, het werd bevrijd en kwam daarna tot ontwikkeling. Want zo is het met de Europese volkeren sindsdien gegaan. Hij heeft zich ontwikkeld tot wereldmacht. Over de top is het al lang, inmiddels. Maar ja, daar waar men de Heer loslaat, dan wordt men vanzelf weer een gevangene. Valt het er niet op hoe vaak men moet roepen, dit is een vrij land, wij leven in een vrij land. Het is over een paar dagen moeten we weer, ik zeg het verkeerd, gaan we weer oorlogsslachtoffers gedenken. En dat moet, want aan hen hebben wij de vrijheid te danken. Ja, dat hoor ik mijn leven lang al. Precies. Ja, heel nauwkeurig is dat. En maar soms denk ik, waarom roept men dat zo hard? En ik denk dat het is om te verdringen dat men die vrijheid al lang kwijt is. Oké, het werd niet Berlijn, nu is het Brussel. En toen Berlijn was, was het tenminste nog één man, één Führer. Je wist waar het vandaan kwam. Nee, niet dat ik daar de voorstander van ben, op zich, maar zo was dat. En nu zitten we met iets vaags, je weet niet waar de vijand zit. Maar vrijheid? Nee. En toen moesten we vechten om de grenzen gesloten te houden, om die lui buiten te houden. En tegenwoordig moeten we vechten om ze open te houden. Schijnt het. Ik begrijp die dingen niet. Nee, niet zo lang geleden zaten mensen die dat allemaal voorstaan opgehangen zijn wegens landverraad. Of onthoofd, zoals Oldenbarneveld. Ik weet dat ik dat dingen aanhaal die niemand interesseert en waar men in het algemeen wat anders tegenaan kijkt, omdat men er helemaal zo geleerd heeft. Maar die van Oldenbarneveld deed toch heus dingen die door Maurits beschouwd werden als in strijd met het belang van Nederland. En daar was Maurits verantwoordelijk voor. En dat kan van Oldenbarneveld wel goede bedoelingen gehad hebben. Maar het zijn mensen met goede bedoelingen die ons uitleveren aan een vijand. Toch? Nou ja, niet dat ik iets goed wil praten of ik vind dat het anders gemoeten had of zo. Maar ik wijs u maar op de situatie. hoe dat is. Als je God verwerpt, dan raak je je vrijheid en je ruimte en je hulp kwijt. Voor je privéleven, maar dat geldt net zo goed voor je hele familie en voor je volk en wat het nou was. Dat werkt op alle terreinen. Dat is een ordinantie gods, is dat een goed woord? Een natuurwet, dat lijkt me te mechanisch. Maar zoiets is het wel. En daarnaast, men zegt, we hebben het nou toch gered. We hebben al zoveel jaren geen oorlog. Dan moet ik u zeggen, hebben we eigenlijk wel iets waarvoor we eventueel zouden willen vechten? Wat is dan de verdienste ervan dat we zoveel jaren geen oorlog hebben? Nou ja, ik geef het u maar in overweging. Het was vroeger God, Nederland en Oranje. God hebben we niet meer Nederland. Hoezo Nederland? Dat mag niet, dat is nationalistisch. En Oranje, nou ja, alleen op 27 april en bij het WK voetbal. Dan mag het oranje zijn, maar het is afgeweken van wat het oorspronkelijk was, toch? We zijn die dingen kwijt. We hebben niks meer om voor te vechten, alleen nog om voor te voetballen. Ja. De Heere maakt de gevangenen los. Oké. En voor zover u zelf een gevangene was, omdat u dienstbaar was aan zonde, dood en wet. Ja, die ook. Dat is wat verlossing en heil nou eenmaal inhoudt. Bevrijding. Dat is wat het is. De echte bevrijdingsdag was die happy day. When Jesus washed your sins away, of wat het maar was. Op blijde dag Ozalge stond toen ik Jezus als mijn heiland vond, want dat lied is het eigenlijk, hè? Ja, die dag, toen werden wij vrij. Ja. Soms denk ik, en hoe lang is dat nou geleden? Hoe staat het met uw vrijheid? Bent u nog steeds vrij? Nou, laat u geen andere wet, geen andere juk opleggen. Staat in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Juist. Ja. En dat geldt ook voor de Heere opent de ogen der blinden. U weet hoe het was. Aangekondigd werd dat de ogen zouden zijn om niet te zien en de oren om niet te horen enzovoort. En het Nieuwe Testament laat er geen twijfel over bestaan dat dat in elk geval van toepassing is op het Joodse volk als volk in onze dagen. Maar het betekent ook, het komt uit Jesaja, het betekent ook dat het van toepassing was op heel Israël, inclusief zeker ook de 10 stammen die verblind en wel en verhard en wel in de ballingschap verdwenen zijn. Maar juist die blinden werden de ogen geopend. En terwijl bij de ene partij de ogen dichtgaan, verblind worden, gaan ze aan de andere kant bij de andere partij open. Terwijl de hele wereld in duisternis terechtkomt, gaat ergens een licht op. Dat was Jesaja 8 en 9. Weet u nog? Terwijl de ene vrouw genezen wordt, gaat de ander dood.
Bij die Gideon niet, en toen de kuik wordt geslagen, klopt, door het licht, toen was daar de overwinning.
Bij licht krijg je overwinning. Dat waar licht opgaat, waar licht zichtbaar gemaakt wordt. Waar de omhulling weggenomen wordt. Of het nou een kruik is, of de voorhuid, wat het maar was. Het is besnijdenis. Het is de ontwikkeling van nieuw leven, inderdaad. Maar waar het had moeten komen bij het Joodse volk, ging het niet. Vandaar dat Paulus zegt, wie is dat eigenlijk een Jood? Wie is besneden? Als de omhulling weg is, dan zou men zien en horen. Maar men heeft juist een bedekking over het aangezicht, over de oren, over de schrift, de emmersgangers, over het hart en wat het maar was allemaal. Maar ergens anders, dat is die andere tak, dat zijn die 10 stammen, ja, daar gingen de ogen open, daar gingen de oren open, daar ging de bedekking weg, enzovoort. Dat is het verhaal. En de gevangenis ging open, de deuren van de gevangenis, nou ja, bij Paulus of bij Petrus of bij Petrus en Johannes, doet er allemaal weinig toe. Het is altijd hetzelfde plaatje. En dat wordt ons hier voorgehouden. Hij opent de ogen der blinden. In Jesaja lees je dat ook. Merkwaardige wijze, in Jesaja 6, de beroemde verse over: maak het hart deze volks wet, geef hun ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Maar hoofdstukken verder lees je over dat als de Heer komt, ik zeg het nu met eigen woorden, dat als de Messias komt, dan zal hij de blinden de ogen openen en de saamgebogenen weder oprichten en de stommen zouden spreken. Want ja, Israël als priesterlijk volk zou spreken de woorden Gods. Maar het was stom, want het had geen boodschap meer, had niks te zeggen, enzovoort. Dat verhaal is dat. En bedenk dan dat je bijvoorbeeld, ik vertel dat nu allemaal heel kort in de hoop dat u er toch wat uitpikt. Maar bedenk dan dat je bijvoorbeeld in Johannes 9, daar heb je de geschiedenis van de blindgeborene. En het leukste deel van het verhaal vind ik persoonlijk, is maar niet dat hij, ja, dat is natuurlijk mooi voor die man dat hij blind was en nu kan zien. Maar hij had zich altijd wel weten te redden, geloof ik, maar dat doet er nou niet toe. Maar het leukste deel van het verhaal is de discussie die daarna ontstaat. De discussie tussen deze blindgeborene en de Joden. De Joden vertegenwoordigd dan door de Farizeeën, met name de schriftgeleerden. En de vraag gaat over hoe is het zo gekomen. En de Joden willen van die blindgeborene weten hoe het zo gekomen is. Waarna die zegt, ja, wie is er nou eigenlijk blind hier? Lees het maar eens na, zo eindigt dat verhaal. Wie is er nou eigenlijk blind hier? Ja, die Joden dus. En hij was blind, maar hij is ziende geworden. En hij heeft geen uitgebreide verklaring. Hij zegt, één, die weet, ik was blind en ik kan nou zien. En hij heeft tot mij gezegd, doe dit en doe dat, heb ik gedaan. En dan nou kan ik zien. En dat was het dan. En die Joden weten het niet. En die stonden erbij en die keken ernaar. We hebben geen idee waar het over gaat. Het is totale verwarring. Nou ja, dat is de situatie, maar u begrijpt toch dat die blindgeborene niet hoort tot die Joden. Hoewel hij misschien een Jood was en besneden was, het allemaal tot je dienst, maar is een andere categorie, staat er tegenover. En dat bevestigt wat ik altijd al roep, nou niet altijd, maar wat ik al jaren roep, systematisch. Al die lui die het voorwerp werden van de tekenen die de Heer deed, ze zijn allemaal stuk voor stuk, zonder uitzondering, ze zijn in beeld van die kwestie. Dat wil zeggen in het algemeen van de 10 stammen van Israël, waar het heil, de zaligheid naartoe zou gaan. En dat ik een klein slagje om de arm hield in die zin, was omdat er natuurlijk ook zoiets voorbij komt als het dochtertje van Jairus. Maar ja, die is een beeld van het Joodse volk, maar die staat naast die bloedvloeiende vrouw. Want daar ging het verhaal over. De twee vrouwen, enzovoorts. Maar deze uitspraak hier in de psalm zijn verwijzingen naar de tekenen, voor ons volkomen herkenbaar. Maar de tekenen zijn tekenen van het werk dat de Heer in onze dagen doet. Niet via de Joden. Let op dat ik zei via, niet via de Joden, maar via Ephraim, via de 10 stammen van Israël. Want daar zou de zaligheid terechtkomen. En dan heet het vervolgens ook, de Heere bewaart de vreemdelingen. Ik weet wat men tegenwoordig met zo'n tekst zou doen. U ook. Ja, met de Bijbel als groot citatenboek. Ik ben dan geneigd te zeggen, als de Heer de vreemdelingen bewaart, dan hoeven wij het niet te doen. Maar dat schijnt de verkeerde lezing te zijn.
Hij bewaart
het hier. De Heer bewaart de vreemdelingen. U weet toch hoe het is? Wij worden geacht volgens Efeze vreemdelingen te zijn van nature. Nou ja, wij waren vreemdelingen der belofte en vreemdelingen van het burgerschap Israëls. Maar daarom gedenkt dat gij die eertijds vreemd waart, nabij zijt gekomen, toch? En deel hebt gekregen aan het burgerschap Israëls en gebouwd wordt op het fundament van de apostelen en profeten enzovoorts. Tot een geestelijk huis. Tot een tempel, tot een priesterlijk volk. Enzovoort. Dat was Efeze hoofdstuk 2. De Heer bewaart de vreemdelingen. Hij houdt de wees en de weduwe staande. Dat is een van de belangrijkste aspecten in een samenleving. Dat men inderdaad zorg heeft voor degenen die dat nodig hebben. In het algemeen worden die aangeduid als weduwe en wees. Daar ontbreekt de man die geacht wordt voor het inkomen te zorgen. Oh, dat is heel ouderwets, ik weet het. Ja. Ja, ja. Maar goed. Vroeger zorgde de kerk daar ook voor dan ook. Maar omdat men God heeft afgeschaft. Nou, ik denk dat het anders is hoor. Ten einde het belang van God af te schaffen, heeft men dit getrokken naar de overheid, de burgerlijke overheid, die dan moet zorgen voor de weduwe en de wees. Of ik daar bezwaar tegen heb? Nee, ik heb bezwaar tegen het afschaffen van God. Dat is al. Maar ik denk dat het zo in elkaar steekt. Het belang van een christelijke gemeenschap is uitgehold doordat de verantwoordelijkheden die daarbij behoren zijn overgenomen door, dan wel overgedragen aan de staat. En dat is het dan. En of de Heer daarvoor zorgt, dan zeggen we nou nee hoor, dat is zo'n sociale zaken. En al die andere afkortingen die we daarvoor hebben. AOW, AWW en wat het maar was. Iets met de hele alfabet door. En de, ja, ja. Oké. Okay. Ja. De Heere bewaarde vreemdelingen enzovoorts. Het is ook een christelijke deugd om dat te doen. Dat weet ik. Er staat ook in het Nieuwe Testament. Maar het betekent dat de hulp te bekwamer tijd van de Heere komt. Ik denk dat je moet lezen naar vers 5. Dat is nou helemaal de structuur van de psalm. De Heer bewaart de vreemdelingen, hij houdt de wees en de wederbestaande. Maar der goddelozen weg keert hij om. Dat wil zeggen, hij wederstaat de goddelozen. Zodat je dan nog altijd kunt denken, hoe komt het dat het zo slecht gaat met onze cultuur, onze wereld, onze maatschappij, ons land, omdat het nou toch wat nationale dagen zijn achtereenvolgens. Ja, de Heer heeft er niet zoveel meer mee te stellen. Dat wil zeggen, hoe minder gelovigen er zijn, hoe minder je de hand van God kunt zien, voelen, of hoe dat maar heet. Ik weet nooit hoe dat heet, maar ik zeg het ook met enige aarzeling. Want ja, we hebben niet van doen met de mechanismen en automatismen. Er zijn zakpredikers op televisie, zal ik maar zeggen, die ons dat proberen wijs te maken. Als een soort automatisme, als wij nou zus en zo doen, dan doet de Heer zus en zo. Ja, zo werkt het niet. Het zou een belediging zijn voor Dick Wolbers. En voor de Heer dus. Maar goed, en voor nog heel wat mensen meer. Dus nee, dat zul je van mij nooit horen. Je krijgt geen garantie op voorspoed, geluk of wat dan ook. Dat is een heidens begrip. Dat is heidens religie, afgoderij. De goden manipuleren, dan gaat het ons goed. En als wij wat willen, dan moeten we de goden flink wat offeren. En lastigvallen en aandacht geven. En dan doen ze misschien wat wij van ze vragen. Dan moet ik u zeggen, dat moet je met je hond doen. Maar goed voeren, goed aandacht geven, goed met het dier omgaan enzovoort. En dan heb je kans dat als je zegt apport, dat hij dat dan ook nog doet. Maar ja, ik kan zeggen de krant halen, maar dat is nee. Ja, sorry voor de vergelijking, maar toch ook weer niet sorry. Zo is dat. Het circus mag niet meer, dieren mag je niet meer africhten enzovoorts. Maar ja, dit is wat men in de religie met de goden doet. En wij doen dat niet. Dat is niet bijbels. Het is God die van ons wat vraagt. En niet anders dan dat wij aan hem ter beschikking zijn. En dat we hem eer geven in onze levens. En wij weten, God is goede tieren, hij houdt zich aan zijn beloften, God is rechtvaardig. Dat betekent dat wij daarvoor beloond zullen worden. Niet dat de zaligheid uit werken is, maar de arbeider is zijn loon waardig, zo is het nou maar. En het begint met te vertrouwen op, dat wil zeggen, te geloven in hem. En te beginnen met te zingen, prijs de Heer met blijde geholpen. Geholpen, zit mooi hoor. Ja. Zaligheid die in het leven Jacobs God ter hulp heeft. Om voor de hand liggende redenen was het het lievelingslied van mijn vader. Maar, toen maar. Ja, dat couplet dus, hè. Ja. De Heere bewaart de vreemdelingen, maar der goddeloze weg keert hij om. Die wegen leiden tot niets. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Dat wil zeggen onbeperkt. En het natuurlijk betekent het voor altijd, want staat erachter, van geslacht tot geslacht. We hebben het daarover gehad, naar aanleiding van de vorige psalm, uitgebreid over het begrip eeuwigheid. Maar het betekent natuurlijk net zo goed, de Heer zal in eeuwigheid regeren, namelijk over alles. Over hemel en aarde en de zee en al wat daarin is. Over alles wat is, onbeperkt. De Heere zal in eeuwigheid regeren. Uw God, o Sion, want het gaat wel degelijk over Israël. En u weet, Sion, dat is die top binnen Jeruzalem, waarop het paleis van David stond. Dat is Sion. Vandaar dat Sion niet maar Jeruzalem is. Sion is meer specifiek de plek van het koninkrijk. Oké, Jeruzalem is dat bij gelegenheid ook. Maar de naam Sion specifiek. Sion betekent ook eigenlijk een opgericht teken, een markant punt. Dat schijnt het van nature geweest te zijn. Maar ja, als je daarop gaat bouwen, dan verandert het markante ervan. Dan blijft het nog steeds markant, maar dan, ja, Sion. Het opgerichte teken, het monument. Opgerichte steen, eigenlijk, met dank aan David, aan Jacob uiteraard, hè? Uit Bethel, ja. Dat is Sion. Zeg tot de dochter van Sion, uw koning komt, juist. Dat is het. Gaat over koningschap. De Heere zal in eeuwigheid regeren, uw God, o Sion, is van geslacht tot geslacht. Blijft altijd. Met andere woorden, het is in het leven allemaal onzeker. Je kan van niemand op aan, zelfs niet van prinsen. Er is geen heil, er is geen leven eigenlijk. En de enige redder, de enige die leven geeft, de enige die hulp geeft, de enige die betrouwbaar is, is de Heere. En dat is het hele verhaal, dat is de hele prediking, dat is de hele Bijbel, dat is elke evangelieprediking, dat is de uiteenzetting van Paulus in Athene. Je kan nergens van op aan, alles gaat voorbij, maar er is maar één ding dat blijft. Dat is de Heer. Daar kun je van op aan. Het punt is echter dat de Heer een plan uitwerkt in de loop van de geschiedenis, zodat er af en toe wel degelijk wat verandert onderweg, omdat het afwikkeling is, ontwikkeling, afwikkeling is van, nou ja, van de boekrol eigenlijk, van het plan. En dus ziet het er af en toe weer wat anders uit, maar neemt niet weg dat God blijft dezelfde en Christus de Messias blijft dezelfde, zoals hij ons in het woord is voorgehouden. En dat is het enige vaste wat wij hebben. Het valt buiten de natuurkunde, schijnt het, dus daar beweegt alles. Daar is alles relatief. Daar stroomt alles. Ik zal u de Latijnse termen besparen, maar wees ervan verzekerd dat het oude ideeën zijn. Alles stroomt en alles verandert. En dat is ook zo. Maar ja, er is één ding wat niet verandert, dat is het woord van God. Maar het woord van God is de uitdrukking van het wezen Gods. En God verandert niet. Daar kun je van op aan. En dus ligt er voor ons niks, zit er voor ons niks anders op. Maar dat klinkt zo negatief, maar er zit niks anders op dan dat wij ons onderwerpen aan die God. Dat is het beste wat wij doen kunnen. En als je dan nog allemaal weet wat hij allemaal doet, dan weet u ook dat hij dat waard is ook. Dat hem dat toekomt. En dus hem zijn de heerlijkheid en de kracht en het koninkrijk tot in eeuwigheid. Amen. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die woorden die we ook vanavond mochten lezen en overdenken. En een voorbeeld mogen nemen aan degene in wiens mond deze woorden gelegd zijn. En ons mogen aansluiten daarbij en vaststellen dat wat er ook is om ons heen en in deze wereld en onder de mensen, betrouwbaar is het in geen geval. En hoe dan ook, de weg van de mens leidt sowieso naar de ondergang. Maar we danken u dat u ons daaruit verlost. Dat bij u heil is. Dat bij u genade, barmhartigheid en hulp is te bekwame tijd. Dat bij u ruimte is. Dat u ons plaatst in de vrijheid, ons verlost uit die dingen waarin wij gevangen zijn, ons maakt tot uw kinderen, dat niet alleen, maar zelfs in onze dagen maakt u ons als gelovigen tot koningen en priesters. En wij danken u voor het voorrecht daar deel aan te hebben, deze dingen bovendien ook te mogen weten en te mogen leven in dat bewustzijn. Dat wat er ook gebeurt en wat er ook komt, dat wij uw eigendom zijn. En dat u beloofd hebt ons te zullen leiden naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. En we danken u daarom dat we op u kunnen en mogen vertrouwen. Dat u ons oproept om dat te doen. Om ons veilig te stellen bij u. Opdat u ons zou verlossen van de boze. Ons zou bewaren voor de duisternis en de verwarring van deze wereld. Opdat we zouden wandelen in het licht en deze psalm zouden zingen. U zouden eren, niet alleen met onze mond, maar opdat ons hele leven zou zijn tot eer van uw naam. Verleent u ons daartoe de kracht en al wat wij nodig hebben op grond van uw beloften en om Christus wil. Amen.